Q-Music's Wanted.
Wanted, Domien. Blijft Domien verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.
Luister naar Pitstop, Marijn Abbehuis en Arjan Schouten met het laatste nieuws uit de paddock.
Ferrari zag je af en toe nog wel een beetje stuiten, hoor.
Nou, toch wel. Een heel panel 20 keer dat boek heen en weer laten lezen van voor naar achter en van achter naar voren.
Ja, waar winnen ze niet 2-3 tienden mee? Kun je bijna afvragen tegenwoordig. En Verstappen zou alleen wereldkampioen worden.
Beluister hem in je favoriete podcast-app.
Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Pacer. Een zeer speciale vandaag, want we zitten niet in de studio in Rotterdam. We zitten niet in een etablissement in Castricum. We zijn niet bij een gast op bezoek. We zitten in Zuid-Portugal, Monte Gordo. Overwinterplek voor bejaarden, maar ook een loopwalhalla voor wie zich voor wil bereiden op de marathon. Dat zijn we hier aan het doen met de mannen van 209. Guido Hartesveld is er vandaag niet van bij. Die heeft het vliegtuig teruggepakt. Michel Butter zit naast me. Ik ben Pim Bel. Tegenover me zit Stan Nieste. Man in vorm, kan ik wel zeggen. Maar we hebben vandaag te maken met een gast. Ik ga hem straks beter introduceren. Maar die net zei, moet er eigenlijk humor in een poppenkast? Je zit in een podcast, Stan. Je zit niet in een poppenkast.
Ja, dat is gelijk een goed punt, ja. Maar ik kwam er dus echt later achter dat het dus geen podcast was, maar ook echt een podcast.
Ja.
Ik noem het altijd maar een podcast, maar dat is, ja, is gewoon stom van mij eigenlijk.
Je zei,
ik heb Michel er een beetje ingehouden.
Je zei, we vroegen je naar je ervaringen, of je wel eens luistert, wat je favoriete podcast was, poppenkast. En toen zei je, ja, ik heb wel eens een fragmentje beluisterd, een keer.
Ja, het is meer van... dan krijg je WhatsApp, in groeps WhatsApps krijg je wel maar fragmentjes door van... Hey, moet je dit eens luisteren? En dan krijg je zo'n fragment door op WhatsApp. En natuurlijk niet de hele aflevering, maar het zijn echt fragmenten. Dat gaat over een specifiek onderdeel. Ja, dat luister ik, of dat heb ik wel eens geluisterd. Maar een hele aflevering van één podcast, ik kan me dat niet herinneren.
Als dat maar goed gaat, Michel.
Ja, dat gaat zeker goed komen. Als we helemaal zitten, we zitten al in de goede sfeer en zo. We kennen elkaar onderhand al heel beter. Dus ik ken Stan al heel lang. En jij nu ook steeds wat beter. Het schijnt ook nog dat jullie eigenlijk familie zijn van elkaar.
Ja. We hebben DPG, de persgroep. Dus één familie. Jij werkt op een totaal andere afdeling. We hadden elkaar nog nooit gezien. Nee, buiten het hardlopen om zeker niet. Maar we kwamen er hierachter dat we eigenlijk intimi zijn. Hè? We zijn familie.
En het klikt meteen. Het klikte echt meteen. Ja, het voelde ook echt als één familie.
Ja. Ja. Ja, maar volgens mij is dat ook een beetje de reden waarom Stan niet zoveel podcast luistert. Hij moet veel te hard werken bij dat DPMG Media natuurlijk. Ja. Er moet natuurlijk wel kwaliteit worden geleverd, net zoals deze podcast. Ja. Maar ja, ik kijk er heel erg naar uit. Volgens mij wordt het een mooie aflevering. We zitten er lekker in al. Vorige week was het een beetje aanmodderen. Het moest er een beetje stoeien voordat het hier goed op gang kwam.
Het is poging 2. De techniek haperde een beetje. Je bent toch in een ander land. Hè? Andere microfoons, andere setting.
Andere internet.
Portugees internet.
Om even een beeld te schetsen, dat gaat nu wel volkomen normaal. We hebben namelijk 2 microfoons, we hebben 3 sprekers. Dus als je even inbeeld een mooi duet... bij een concert waarbij de man en de vrouw richting de microfoon gaan... om samen die ballade te zingen. Nou ja, zo zitten Michel en ik er momenteel bij. Toch? Ja. Hey, Michel, schets heel even wat we hier doen. Want we zijn hier met een groep naartoe gekomen. Via 209. Daarvan is Stan, die ik straks dus beter ga introduceren, de snelste loper. Maar beschrijf even wat dit is, met wie we hier zijn, waar we zijn...
Ja, kijk, een van de dingen naast dat wij online begeleiden en mensen ook af en toe fysiek zien, bijvoorbeeld bij thematrainingen, leek het ons leuk om mensen ook onderdeel uit te laten maken van trainingstages. Een kijkje in de keuken van een topatleet, van een topcoach. Nou, dan is het al heel mooi dat Stan mee is, maar we hebben ergens vorig jaar hebben een try-out gedaan met een kleine groep van 5 mensen. En die hele harde kern is op 1 iemand na weer meegekomen. En hebben er ook meteen voor gekozen om een lange periode te gaan. Want we hebben 2 periodes. 2 van 9 dagen. Ja. En Ja, Stan is voor de tweede keer mee. Die is vorige keer ook mee geweest. Nou, we hebben mensen van allerlei niveaus, van 2:10 tot mensen die 3,5 uur op de marathon lopen. Dat maakt allemaal niet uit, allemaal individueel maatwerk. En ja, eigenlijk komen Guido en ik hier al, ik heb 20 jaar. Dus ondanks mijn jonge leeftijd kom ik hier al heel lang. Nee, is dat ik 16 was op trainingstage. Een van mijn eerste is trainingstages. Soms 3 weken en dan nog een keertje in het jaar, dan of een paar weken later nog een keer 2 weken. We zitten hier in Vasco da Gama. Echt het oudste hotel in Montegordo. Dat is op sommige vlakken ook wel terug te zien.
Publiek.
En ook qua publiek. Ik denk dat sommige mensen inderdaad 2 keer zo oud zijn als dit hotel. Maar die samenstelling is juist heel erg leuk. Hè? Dus even Stan, los van onze groepsamenstelling, is ook de samenstelling oud en jong en de bridges en de lopers is fascinerend. Want we zijn hartstikke nieuwsgierig naar elkaar eigenlijk. Die oudere mensen zijn nieuwsgierig naar ons hardlopen en wij zijn nieuwsgierig naar wat doe je eigenlijk dan nog op je oude dag en hoe blijf je hier, verblijf je hier nog? Maar jij zei Stan, jij hebt natuurlijk een aantal trainingstages meegemaakt en een van de eerste stages waarvan Stan zei, daar ga ik zeker mee. Dat was deze.
Ja.
Waarom?
Ja, ik kom hier gewoon helemaal tot rust. Het is hier gewoon, qua loopweer en loopomgeving is dit gewoon ideaal. En ja, het is ook, hier is ook wat te doen. De omgeving, je kan ook gewoon makkelijk even een koffietje halen bij de strandtentje. Ik vind het wel lekker om dat soort dingen te doen. En ja, ik vind die weg hier van Montegordo is 3 kilometer lang. Dan kan je echt perfecte marathon tempo's en blokken doen. Ja, dat maakt het toch wel ideaal. En zeker in combinatie met het weer, wat ik ze net zei. Ja.
Dat is ook wel mooi. Er zijn allemaal mensen op Strava die dan meekijken. Dus, heb je die weg nou niet een keertje genoeg gezien? Weer zo'n heen en weertje. Maar jij zei ook de samenstelling van de groep. Want jij bent ook wel, ik bedoel, je gaat ook met topsporters op stage. Hè? En met TDR of alles met andere collega-atleten. Maar dit is ook voor jou een andere setting natuurlijk, met mensen van allerlei verschillende niveaus.
Ja, je hebt totaal andere gesprekken en dat maakt het ook wel heel interessant. Kijk, ik ben gewend om alleen in een topsportomgeving te werken, wat natuurlijk ook super interessant is. Alleen, ja, als ik iemand spreek van het hardlopen, dan is het waarschijnlijk een topsporter. En ja, ik doe het zelf, doe ik het gewoon zowat 24/7, doe ik topsport. En dat weet ik wel, wat dat is. Maar hier zit ik met mensen die hebben gewoon een verhaal van hun werk, van hun achtergrond. En dat vind ik super interessant om te horen. Weet je, dan hoor je een keer een ander gesprek. En die kun je ook, ja, omdat je met een week of 9 dagen met iemand zit, of 18 dagen zelfs. Dan kun je echt die diepte in met die persoon. En dat is wel heel interessant om die achtergrondverhalen van een persoon te horen. Zoals bij jou, AD, vind ik wel super interessant. Ik krijg daar, bij DPG krijg ik daar niet zoveel van mee. Maar ik heb wel een inkijkje gekregen in het leven van een journalist. En dat vind ik wel interessant, ja.
Ja, ik denk misschien om het een beetje in te vullen, als je echt alleen maar met topsporters zit, die hebben over het algemeen best wel een tunnelvisie. Hè, nu, tijdens een stage, maar ook de afgelopen jaren altijd gehad. Voor zover daar een kans voor is in het hardlopen. Maar toch geen concessies, misschien geen studie, een parttime baan of helemaal geen baan. Volop in de modus om te moeten presteren. En hier komen ook gewoon lopers met jullie mee, Michel, die juist een razend drukke baan hebben en dit even als zeldzaam rustpunt zien om wel die volle focus op het hardlopen te hebben.
Ja, dat klopt inderdaad. En ook echt volop te kunnen genieten eventjes van het lopen en de rust. En ja, het samen zijn met lotgenoten, want er zijn ook een aantal die trainen. Ja, we hebben mensen die trainen wel eens bij een club mee, bijvoorbeeld 1 keer in de week. En daarnaast trainen ze bij ons op schema. Maar er zijn ook mensen die altijd alleen trainen. En die zeggen van ja, het is eigenlijk best wel leuk om zo samen te lopen. En tot nu toe een hele succesvolle stage. We zitten hier nog een paar dagen. En een van de belangrijkste tips voor deze stage was wel, en dat geldt voor Stan, dat geldt voor jou en dat geldt voor alle anderen die hier zijn. In essentie is het ook wel vooral trainen, eten, slapen en jezelf daarnaast vermaken in alle rust. Goed om je herstel denken. Maar het eerste wat we wel hebben gezegd tegen iedereen, als je hier aankomt, ga dan niet denken van ja, maar nu ga ik toch eens eventjes een hoop kilometers extra maken en 2 keer per dag trainen terwijl je dat nooit hebt gedaan. Of normaal 3-4 keer per week trainen en 1 keer 7 keer per week trainen. We hebben gezegd voor iedereen, kijk wat je hebt, dat hebben wij dan bekeken in Training Peaks. We hebben bekeken van wat heb je gelopen in de afgelopen 5 tot 7 weken aan weekvolumes. En daar gaan we als ondergrens ongeveer 10% boven zitten en als bovengrens 20%. Nou ja, ik weet niet wat voor jou, wat betekent dat voor jou?
Ik mocht tot 135 gaan en ik ben naar 136,6 gegaan.
135 was de bovengrens?
Ja.
Oh, oké. Nee, maar dat is prima. Maar om maar eventjes een richtlijn te geven van ja, het is wel de bedoeling dat je straks nog door kan. En je moet fit blijven en het moet op een verantwoorde manier. Dus volgens mij ligt een goede koers.
Ja, zeker. Ja. En Stan, je bent een man in vorm hier. Vorig jaar je marathondebuut gemaakt. Toen had je al een nationale titel bij de cross. En een nationale titel op de 10 kilometer op de weg. Of op de baan, denk ik, hè?
Op de baan, ja.
10.000 meter op de baan binnen. 2 nationale titels. Toen kwam je marathondebuut ervan. Redelijk moeizame voorbereiding. Toch 2:14:26 en een derde plek op het NK. Achter Abdi Nageye en Roy Hoornweg. Als ik je hier zo aan het observeren ben, we zitten nu ongeveer op dag 9, dag 10 van de stage. Je bent goed en beter dan vorig jaar, denk ik, hè?
Ik kunnen we wel zeggen dat ik gisteren ook besproken met Michel en Guido. Guido op zijn laatste dag dan. Ja, dat ik echt wel een hele... Ja, ik ben gewoon echt veel beter dan vorig jaar. Dat durf ik al te zeggen. De voorbereiding gaat eigenlijk sinds november gaat het vlekkeloos. Door die consistentie heb ik gewoon constant elke week een klein stapje kunnen zetten. Ja, nu ben ik wel echt in een hele, hele goede vorm.
Is dat ergens spannend, eng? Want tegelijkertijd is het nog 3 weken.
Dat is wel eng, ja. Dat is wel eng. Ja, ik moet zeggen, het is wel. Ja, ik ben natuurlijk vrij dun, slank. Je zit wel op het randje of tegen het randje aan. Moet ook wel deze periode. Ik doe wel trainingen waarvan ik denk van, dit is echt wel goed. Die heb ik nog nooit kunnen doen. Daar ben ik zelf ook wel trots van. Maar ik ben wel echt heel scherp, ook met hygiëne. Nou, je ziet mij bijvoorbeeld in het hotel bijvoorbeeld constant met handgel lopen. Als ik eten heb gepakt, gelijk handen insmeren om gewoon verkoudheid, ziektes te voorkomen. Dus ja, daar ben ik wel constant mee bezig, ja.
Hey, er is over het algemeen, heel af en toe doen we een rustig loopje samen. Trouwens, eigenlijk best regelmatig, maar dat is dan het rustige loopje. Bij harde trainingen dan stiefel je meteen weg en dan zie ik je na 1,5 of na 2 uur weer. Behalve die ene training, Stan, toen heb ik jou even bij Hiele laten zien.
Ja, de opdracht was eigenlijk heel simpel.
Ja.
Hiele legde het heel duidelijk uit. Het was een weg van 3 kilometer rechtdoor.
Ja.
Na 2 of 1,5 kilometer krijg je 1 rotonde. Die neem je ook rechtdoor. En de laatste rotonde tegen het water aan, die neem je helemaal. Waardoor je weer parallel loopt aan dezelfde weg. Kortom, alleen maar rechtdoor. Dat was de opdracht. En ik had die training, ging ik hard van start. De eerste 3 kilometer en ik draaide naar 3 kilometer rotonde. Ja, daar kom ik de mensen van Tousseronijn, waaronder jou, Michael. Die kwam ik allemaal tegen. Maar ik draaide om de 3 kilometer en ik zie alleen Michael, ik zie Britt, ik zie Nesrine, ik zie bekende gezichten, maar ik zie geen Pim. Ik dacht, hoe is hij uitgestapt? Maar Pim, die had toch verkeerd begrepen. Die had toch de eerste rotonde gepakt. Die dacht, ik ga toch even naar de duiven. De duivenmelker die er ook zit in Monte Gordo. Dus die was ik even kwijt, maar later kwam ik je toch weer tegen, toen was je weer op het juiste spoor gezet.
Ja, ik denk dat het een hele geruststelling voor de vaste luisteraars is om te weten dat ik ook hier verdwaal en ook op rechte wegen. Dus wat dat betreft ben ik in vorm, weet je wel. Je moet je ook zorgen gaan maken als je ineens dat soort dingen niet meer doet. Hè? Ik ben hier helemaal mezelf, laat ik het zo zeggen.
Ja, ik moet zeggen, dit was wel ongekend knap hoor, dat je niet was verdwaald. Dat was echt, dat was klasse.
Ja, en het mooiste was nog, dus het programma was 3, 2, 1 kilometer met een kilometer pauze dan elke keer tussendoor. En ik haakte aan bij de tweede 3 kilometer van Pim. En hij vraagt aan mij, waar moeten we nu naartoe bij de eerste rotonde? Dus ik zeg, rechtdoor, gaat hij linksaf. Ja. Dus toen die hele rotonde door.
Nee, maar jij zei rechtdoor naar de boulevard. Maar ik denk, waar is de boulevard?
Ja, maar uiteindelijk een rondje gemaakt en toen heeft hij het begrepen, toen waren we bijna klaar. Maar het is wel alsof, je maakt je er ook echt niet druk op, hè? Nee, dat is wel, ik zat lekker in mijn flow.
Hij zat lekker in zijn flow, ja. Nou, Guido kwam ook volgens mij een blokje naast me fietsen en ik was nog wel redelijk fris. Ik zeg, zo, wat was het met Pim? Moest hij scheiden? En schudde zijn hoofd, dan hij nam de verkeerde afslag. Ja, toen kon je mij oprapen.
Ik zei later tegen Stan, vroeg aan mij, moest je scheiden? Ik zeg, nee, voor mijn gevoel liep ik goed. Toen ging je ook helemaal.
Voor mijn gevoel liep ik goed. Ja.
Maar wel even om aan te geven, heel de groep deed 3 series van 3, 2, 1.
9 kilometer dus per serie.
Dus in totaal 27 kilometer met in- en uitlopen, nou ja, een dikke 32 kilometer. Ik liep nog tot 35 door. Ja. Je had voor hem nog even net iets zwaarders in petto, Michel. Jij liet hem 4 series doen. Hoe maak je die afweging?
Nou, kijk, vorig jaar, het was een zware training. En vorig jaar heeft hij vergelijkbare training gedaan, maar 3 sets. Maar ja, hij is simpelweg veel verder dan dat op dat moment. Dus, op dit moment. Dus hij kan een vierde set prima aan. Want je moet ook weer rekening mee houden dat bijvoorbeeld jij en laat staan de andere mensen van 209 er ook weer langer over doen. Dus als hij dan stand 3 sets had gedaan, dan was hij met 1 uur en 25 minuten klaar. Dus dan wordt het toch weer net even een andere training dan bijvoorbeeld voor jou en de andere dames in onze groep. Dus nee, maar hij was er simpelweg aan toe. En ja, we hebben het al een paar keer gezegd, hè, Stan, je gaat heel goed. En dat willen we zo houden. Maar ja, en je kijkt ook gewoon nu in deze weken van ja, wat heeft iemand nog nodig? En dan kan je dus en in de lengte en dan kan je tempo's doen rond marathonsnelheid en zelfs iets erboven.
Ja, en nu liep ik ter indicatie 36 kilometer in 1 uur 58. Dus dat is 3/18e kilometer. En er zitten ook rustige kilometers tussen.
Ja, ja. Geniet je van zo'n training? Of is het ook wel gewoon eentje waar je een beetje tegenop ziet ergens en waar toch ook wel afzien is?
Ja, absoluut. Kijk, ik ben geen mooi weerloper. En je weet die weg waar we op waren, dat was een, je hebt geen bomen, je hebt geen schaduw. Dus daar zag ik wel een beetje tegenop. Dus ik was hem ook wel voorzichtig ingestoken. Misschien een beetje te voorzichtig. Maar dat zorgde wel dat ik die sessie echt heel netjes progressief had ingedeeld.
Ja. Hey, je zat op een week omvang van 175 kilometer, toch?
Nee, iets meer. 195. Nou, iets. Een stuk meer.
Stuk meer, ja. Stuk meer. Is het wel eens wat... Gisteren, ik was klaar na een zware training. Ik was ook echt klaar. En dan moet jij weer, einde middag. Ik vind dat ik al veel loop, weet je wel. Maar jij, dit is echt nog even 2-3 stappen meer.
Ja, klopt. Klopt, ja, we hadden een zware training gedaan. En ja, ik ben er gewoon wel aan gewend dat ik dan nog een rustig duurloopje einde van de middag moet doen. Mm-hmm. Dus, en toen had ik jou ook gelukkig mee.
Ja.
Op de fiets.
Daar had je heel veel aan, hè?
Nee. De eerste deel was natuurlijk best wel heuvelachtig hier in Montegordo toen we weggingen. En Pim die kwam na 12 minuten na de heuvels erachter van... deze fiets heeft ook versnellingen. Terwijl ik hem ook nog een paar heuvels...
eigenlijk opgeduwd.
Ja, ik had hem opgeduwd, ja.
Hij had meer aan jou dan aan hem.
Ja.
Ging ik even van mijn 6 naar mijn 1 terugschakelen. Maar normaal, dat is natuurlijk wel... Ik bedoel, het is zalig, trainingskamp. Maar normaal staat er thuis, of zo goed als thuis, een chocomelletje voor je klaar. Dat,
Ja. Dat...
Kijk, ik ken dit verhaal al, maar dit is te mooi om niet te delen, vond ik.
Nee, dat is dat mis ik wel. Mijn ouders zullen hier wel om lachen, denk ik. Ja, elke keer als ik ga hardlopen thuis in Beverwijk. Ik woon naast mijn opa en oma. En ik woon nu op mezelf, achter in de schuur bij mijn ouders, die hebben een tuinsbedrijf. Maar elke keer als ik een duurloopje ga doen, of een tempotraining, of wat dan ook, thuis. Dan ga ik altijd eerst even langs opa en oma. Dan steek ik mijn rechterhand in de lucht, maak ik een gebaartje van... Ja, je weet het wel, in de kroeg ken je het wel, het biergebaar.
Dan komt er een biertje aan in de kroeg.
Dan komt er een biertje aan, maar opa en oma kennen het gebaar wel. Dan komt er een chocomelletje aan. En elke keer dan een klein pakje chocomel bij opa en opa ophalen. En dan altijd even een kort gesprek, ja.
Je blijft niet lang hangen.
Nee, het zijn altijd van je lekkere droge gesprekken. Mijn opa en oma die zijn lekker nuchter. Zeker mijn opa. En mijn opa staat al meestal niet op. Weet je, ik kom binnen. En dan zegt hij, ja, je weet het wel, hè. En dan loop ik naar binnen. En dan sta ik bij de koelkast. Dan pak ik hem en dan zeg ik, ik heb hem weer. Dat is mooi. En dan valt het even stil. Ik zeg, nou, ik krijg het koud. Ik ga even douchen. Je hebt gelijk. En vooral dat je hebt gelijk, dat is een standaard zin. Die wel ja, soms al twee keer op een dag valt.
Ja.
Want vaak loop ik ook twee keer op een dag.
Ja.
Je hebt gelijk. Dus ja. Dus ik met mijn chocomelletje in mijn hand naar mijn huis zie. Douchen. En ja. Terwijl ik loop, dan denk ik, lekker even een chocomelletje. Dan heb ik toch even die suikers binnen. Dan heb ik toch wel ook wel trek in.
Ja, ik vind het een van de lekkerste dingen na een training. Een koud chocomelletje.
Ja, nee, het is heerlijk.
Ik begrijp je opa en oma een beetje waar je mee bezig bent. Of vinden ze het gewoon tof dat je een chocomelletje komt halen? Hebben ze zeg maar door...
Nee, ze hebben zeker wel door waar ik mee bezig ben. Maar ze vinden het ook wel heel gezellig dat ik toch even langskom. En ze zijn ook van de leg als ik niet langskom. Dus ja. Als ik wel... Kijk, af en toe komt het met bakken uit de lucht. Dan ben ik helemaal doorweekt. Ja, bij die oude mensen dan zit je toch weer 5 minuten. En als je dan koud bent, dan, ja, dan kan je toch weer een verkoudheid oplopen. Dan ga ik het al direct terug naar huis. Maar ik heb het wel een keer te horen gekregen van... we hebben je net zien lopen over die weg. En je bent niet langs geweest.
Ja,
ja dan gaan de alarmbellen af. En ja, mijn opa is ook vroeger oud-topsporter geweest. Een paar keer, nog twee keer deelgenomen aan de Tour de France. Heeft zich ook ooit geplaatst voor de Olympische Spelen waar hij niet naartoe ging.
Waar hij niet naartoe ging?
Nee, er werd geboycott, die editie. In 1956, in Melbourne, als ik het goed heb.
Ja, ja.
Was hij 18-jarige, had hij zich geplaatst. Zou hij echt heen gaan, had hij zich helemaal voorbereid. Maar Nederland besloot te boycotten. Ik weet de precieze reden, weet ik niet. Maar ja, daar zou hij gaan deelnemen aan de wegwedstrijd voor wielrennen. Als 18-jarige, dus dat was best wel een unieke. Maar ja, die heeft gewoon een topsportachtergrond. Dus die weet wel wat het is om te leven als een topsporter. Maar ja, in die tijd was topsport gewoon totaal anders dan nu, hè. Dat was ook een checkie roken.
Ja. Ja, dat deed hij gewoon?
Ja, dat deed hij zeker. Hij heeft mooie verhalen dat hij af en toe in de Tour de France zit. En dan kreeg hij een brief opgepost van een maatje vanuit uit de buurt. En dan, hey Koen, zo heet mijn opa dan. Succes met deze Tour de France. En nog even een checkie in de binnenkant van de brief geplakt. Ja, dat vind ik mooi. Ja.
Zo doe jij het ook altijd, hè, Michel?
Een checkie draaien. Ja, ja, ja. Hey, maar ik denk, leuk om te vertellen de achtergrond van de familie. Want
die ken jij goed ook.
Ik ken die zeker goed. Ik heb zelf bij Stan zijn vader... mijn eerste bijbaantje was dat eigenlijk, bollepellen. En ik ken Stan al vanaf het moment dat hij in de luiers zat. En zo is opgegroeid naar in zijn tractortje langs de schuur rijden. Maar volgens mij, ja, ik denk dat die achtergrond al leuk is om te vertellen. Van ja, je komt uit een tuindersfamilie.
Ja, ik ben eigenlijk gewoon opgegroeid tussen de tulpen. En andere bloemsoorten die niet echt bekend zijn voor het brede publiek.
Ik wil ze allemaal horen, Stan.
Ja, daar komt er wat.
Daar ga ik er even voor zitten.
Daar ga ik even voor zitten. Nee, ik weet er wel een paar. Ja. Maar ik heb er gewoon helemaal niks mee. Wij hebben agapanthussen, Afrikaanse lelies, skilla's, nerines. Diverse soorten tulpen. En die tulpen verkopen we aan de weg. We wonen eigenlijk aan de randweg richting Tatastiel, waar veel mensen natuurlijk werken. Dus die verkopen we daar aan de weg voor dat publiek. En de rest van de bloemen gaan eigenlijk direct naar de veiling in Alsmeer, Rijnsburg en ook in Naaldwijk. Dus daar zijn we eigenlijk mee bezig en wij telen tulpen en bloemen. Dus,
je opa is begonnen?
Ja, mijn opa is in begonnen, ja. Ja, dus... voor mijn opa hadden we nog echt groentes en zo. En later is, volgens mij, mijn opa heeft de switch gemaakt naar de sierteelt.
Dus dat was op het land werken en tussendoor trainen op de fiets?
Ja, deels. Ik moet zeggen, mijn opa was ook wel heel vroeg gestopt. Die was wel met wielrennen. Hij was op zijn 24, 25 gestopt met wielrennen, omdat er gewoon ook geen
brood erom te verdienen viel.
Precies dat, ja.
En met tuinders, Pim, dat zijn harde werkers, hoor.
Ja, hij is Michel mentaal sterk geworden.
Dat is daar... Ja, zeker.
Want hoe ging het er daaraan toe, Michel?
Nou, het was sowieso vroeg opstaan. Dat weet ik ook nog wel. Ik bedoel, ik was 13 jaar en in één keer moest ik echt om 7 uur al die schuur in om wat bollen te gaan pellen. Dan was denk ik, Gerard was al een aantal uurtjes wakker. En dan...
Ja, Gerard is mijn vader.
Ja, dat is dan zijn vader. En dan was het gewoon de hele dag pellen met je maatjes. En ook wel heel gezellig. Altijd echt een gezellige sfeer. Gerard zet ons ook altijd wel op scherp. Dus ik heb één keertje ook gehad, toen moesten we onkruid wieden. En dan moet je rondom die tulpen eigenlijk al het onkruid weghalen. Ik heb het gewoon gedaan, maar anders komt het onkruid ertussen en dan gaat de kosten van de tulp. Of hoe zit dat dan?
Ja, zo'n beetje wel. Ja, anders wordt de grond gewoon te vuil, hè. Dat is het een...
Ja, dus dat deed ik dan. Maar ja, ik ben net zo slecht in onkruid wieden als schoonmaken thuis. Dus ik kreeg nog wel regelmatig te horen dat ik er niks van bakte. En bij Gerard was dat op zich, maakte hij dat wel echt heel duidelijk. Met allerlei woorden. Maar wat ook handig was, tenminste in zijn ogen, is dat ik... wij zaten dus aan zo'n rand van de weg. En hij zette zijn auto er neer. Op een gegeven moment zegt hij, Mies, je kan toch zo rennen? Die politie rijdt hier net voorbij. Zet die parkeerschijf even om 1 uur. Dus ik loop daar die kant op. Ja, ik wandelde eigenlijk. Hij zegt, je moet rennen! Dus ik rennen naar die auto toe, parkeerschijf op 1 uur gezet. En weer terug, weer aan het werk. Uurtje later zegt hij, Mies, politie, dat ding verzetten na 2 uur. Ik weer terug rennen, weer. Ja, tenminste, ik had onderhand wel door dat ik moest rennen. Dat wandelen was niet, dat kon niet. Nou, uiteindelijk klaar met werken, naar huis gereden en bij Tini nog even een laatste, dat is dan dus zijn moeder, het standaard weten we ook. Hè? Ja. Nog even een kopje koffie naar en Gerda zegt, Mies, ontzettend attent van je dat je eigenlijk elke keer die parkeerschijf verzette. Was natuurlijk niet nodig, hè, sukkel. We stonden gewoon aan een polderweg midden in Heemskerk. Nou ja, en dat was een beetje de sfeer. Er werd heel veel gelachen. Maar ik moest ook wel hard werken. Ik bedoel, ik was blij met mijn eerste baantje. Ik was, waarschijnlijk mocht ik nog niet werken. Maar ik heb het wel gedaan. En het werd wel, ja, ik werd er wel door gehard.
Want hoeveel deuren woonde jij verderop? Het scheelde echt niet zoveel, hè?
Nee, 300 meter. Het is echt, mijn ouderlijk huis is daar dus nog, het is 300 meter wandelen.
Maar was jij niet gewoon voortbestemd om dat bedrijf over te nemen, Stan? Of werd je niet die richting ingepusht?
Ja, misschien wel. Maar ik denk ook dat mijn ouders er ook geen toekomst in zien, laat ik het zo zeggen. We zijn best wel klein, tuiner in Beverwijk. Beverwijk is nog niet bekend om zijn tuinders. We hebben geen grote lappen grond eigenlijk in Beverwijk beschikbaar om bijvoorbeeld uit te breiden. Waar je in het noord van Nederland bijvoorbeeld grote lappen grond ziet met tientallen mannen personeel. En grote machines. Ja, doen wij het een beetje houtje touwtje. Dus ik zie dat niet zitten.
En je hebt ook gewoon iets te weinig met bloemen volgens mij.
Ik heb helemaal niks met bloemen. Ik heb hooguit een bloemetjesgordijn, maar in mijn huis. En het liefst heb ik ook geen bloemen in mijn huisje staan. Ik heb het wel gezien.
Dus af en toe moest je meewerken? Je hebt het bedrijf van binnenuit gezien.
Nou, ook wel veel hoor. Ik heb wel toen ik een jaar of 15, 16 was, met een hele grote koppel jongens, wat echt heel gezellig was. Ja, heb ik gewoon wel weken gedraaid van 40, 50, misschien wel 60 uur. Maar dat zijn wel piekperiodes. Hè. Het is echt heel seizoensgebonden.
Mm-hmm. Hey, en dan zitten we hier nu, een paar jaar later, vele jaren later, dan is die buurjongen van ooit, dat is je coach inmiddels. Maar jullie hebben ook nog tegen elkaar gelopen. Die jaren zijn er ook nog geweest.
Ja, die zijn er zeker geweest. Ik denk, als jongen keek ik altijd wel op tegen Michel. Want ik was een jaar of... Nou, ik was heel jong toen ik eigenlijk begon met hardlopen. Maar toen ik denk B-junior was, toen begon ik redelijk te lopen. Toen liep ik ongeveer 9 minuten op de 3 kilometer of 9 minuten 10. Ja, dan krijg je een beetje de feeling van het hardlopen. En denk je, nou, nu wordt het wel wat serieuzer. Maar ja, toen was Michel gewoon op dat moment misschien wel de beste van Nederland. Misschien met Abdi Nagee en Chakout destijds. Dat is wel een tiental jaar terug. En toen stond Michel er. En dan kijk je er wel tegenop. Absoluut. Ja.
Ik zit even te denken. Wat ik me kan herinneren is dat we hebben tegen elkaar gelopen. City per City loop, Schorrel. Zijn er nog andere wedstrijden dat we tegen elkaar...
Ja, ze zullen gerust wel ook Zandvoort circuit run, Damloop misschien.
Ja. Maar ook, ja, het is leuk natuurlijk, want ik ken Stan als jonge jongen toen ik in de Bolle eigenlijk werkte. En dan ook heel lang heb ik hem niet gezien. En uiteindelijk komt hij terug als een hele talentvolle loper. Eigenlijk komen heel veel dingen samen, want ik ben eigenlijk begonnen met lopen door zijn oom, René Stals, die wielrenner was en op het BNC Kennemerland terrein in Beverwijk een hardloopwedstrijdje organiseerde. En zo is het uiteindelijk een beetje begonnen met lopen. Uiteindelijk ben ik bij Dem, dus ik ben gaan voetballen. Dus dan is, jij hebt ook gevoetbald bij ADO 20, hè? Of niet?
Ja, nou, ook begonnen bij Dem, maar heel snel naar ADO 20 gegaan, ja.
Nou, ik bij Dem, ben uiteindelijk ook, ik ben naar Olie 59 gegaan, maar ben ik lid geworden bij Dem, de atletiekvereniging, bij Frans van der Kolk getraind. Hij heeft dan ook getraind. Dus we hebben wat dat betreft echt heel veel raakvlakken. Maar ja, dat waarschijnlijk toch die 300 meter van het huis vandaan. Dat heeft een Tata Steel naast ons. Ja, ik weet niet wat het met ons heeft gedaan, maar op zich wel wat goede dingen. Maar wat wou ik dan zeggen? Uiteindelijk, dat ben ik even kwijt, Pim.
Nou ja, kijk, nu is het jouw pupil, zeg maar. Maar volgens mij zit er nog een grappige fase tussen dat jij naar de VS gaat, Stan. Michel heeft ongeveer zijn afscheid aangekondigd.
Ja, het was een beetje een aparte periode toen met corona. En dat weet ik me best wel goed. Michel had aangekondigd, hij was gestopt. Maar in die periode daarna, ik denk 3 maanden daarna, liep ik gewoon elke week nog even een rondje met Michel. En ik merkte toen wel, Michel, die was wel gestopt, nog wel redelijk fit, maar het werd wel iets minder. Op een gegeven moment ging hij lopen en toen zei hij, ik hoef vandaag erg rustig aan, hoor. Dat gaf hij al aan. Weet je. Dan denk ik van, die is wel echt aan het afbouwen. En dat was in december. En ik denk dat het eind december was en toen zei ik tegen Michel, volgende week kan ik niet, want dan ga ik weer een half jaar naar Amerika toe. Zei Michel, ja, is goed. Nou ja, niks aan te doen. Nou, na een halfjaartje kwam ik weer terug. Diploma op zak. Ik ga weer Michel lopen. Nou, Michel had 1, de Olympische limiet gelopen. En 2, hij had allemaal Strava-kommetjes afgepakt. Ja. Ja, dat was natuurlijk. Dat was natuurlijk flink balen. Die Strava-kommetjes.
Ja, ik zat nooit op Strava en toen dacht ik, het lijkt me toch wel leuk om nog even wat Strava-kommetjes, of tenminste met Strava wat te doen. Ja. Ja, nee, inderdaad. Maar het was ook een beetje de fase dat dat klopt. Dus we hebben wat wedstrijden tegen elkaar gelopen en ook, we spraken wel regelmatig af voor een duurloopje. En zeker toen ik gestopt was, maar toen ik weer niet gestopt was, zijn we ook blijven lopen. En toen zijn we ook in gesprek geraakt eigenlijk over training. En ja, dat zijn ook de eerste momenten geweest. Dus van, Michel, zou jij met Guido en vanuit Toezeromijn mij willen begeleiden?
Ja, dat is wanneer?
Dus dan hebben we het denk ik over halverwege 2022.
Ik denk het ook wel, ja. Ja, ik zag het heel erg zitten, omdat het ook voor mij qua afstand, ze zat dicht bij mij. En ik sprak Michel echt wekelijks, weet je. Het was gewoon wekelijks een rondje met Michel en dan heb je uiteindelijk... Heb je gewoon een coachgesprek, laat ik het zo zeggen. En dat werkt toch gewoon voor mij ideaal. Ja.
Ja. Wat is het voor loper, Michel? En wat kenmerkt hem? Ook gewoon zijn eigenschappen.
Nou ja, allereerst als junior al echt een hele goede loper. Want Stan, wat liep je als junior? 14?
Nou, ik liep nog onder de 14.
Ik liep onder de 14, ja.
13,54. Ik won wel veel juniorentitels destijds. En ook echt een hele sterke lichting. Dus als junior was ik best wel heel goed, ja.
Ja, dus hoog niveau. En en als ik hem dan sprak, dan hoorde ik ook van... ik train zoveel kilometer. En ik loop dit soort tijden in snelle training. Ik kon echt wel hard trainen. Ik zag hem regelmatig al bij de crossen. We hebben ook een aantal Europese kampioenschappen samengelopen. Dus gewoon, ja... Echt een talentvolle jongen die wel van heel erg van hard werken houdt, hard trainen. En tegelijkertijd ook wel de jaren daarna, dat ik dacht van het is wel echt een 13,54. Ik liep het niet, volgens mij liep ik 14,25 op zijn leeftijd. Maar ik zag niet hem de grote stappen maken die ik zou verwachten. Dus dat was een van, ik denk van een grote belofte, maar dat komt er nog niet helemaal uit. Ja, en ik moet wel zeggen, Guido en ik hadden allebei wel al een tijdje dat we dachten van ja, we stonden wel te popelen om eigenlijk Stan te gaan helpen. En ja, hem op zijn, eigenlijk zijn talent echt tot wasdom te brengen en het optimale eruit te halen. En ja, wat we toen eigenlijk hebben gezien, wel vrij snel is, nou ja, het harde werken en het harde trainen. Dat zit er helemaal goed in. En natuurlijk moeten we daar ook naar kijken van nou, hoe kan hij dat op een slimme manier doen. Als we dan een programma maken, in hoeverre lukt het dan voor hem om het consistent te kunnen blijven uitvoeren. Maar waar vooral echt wel de uitdaging in zat, was de rust. Fysiek, maar ook mentaal, maar ja, ook op het gebied van voeding. Krachttraining, echt wel een aantal facetten waarvan wij dachten, ja, daar valt nog wel echt een slag in te slaan. En ja, ik denk dat we daar met name de laatste anderhalf jaar wel bovenop hebben gezeten in coachgesprekken. In het begin deden we ook voornamelijk trainingen echt op afstand, zoals we met 209 doen. Hè? Dus we maken een schema, we kijken naar de data, we doen daar feedback en vervolgens hebben we een coachgesprek. Of eens in de zoveel tijd. Alleen we merkten wel dat we daar toch een beetje beperkt waren. Dus we hebben toen op een gegeven moment gezegd, laten we gaan kijken naar een combinatie tussen 209 en Team Distance Runners, TDR. En ook daar ja, de goede dingen uit te halen. Hè. Bijvoorbeeld, hij werkte nu samen ook met Jelle Laman, onze fysiotherapeut, voor de krachttraining. Maar ook het medisch overleg, wat Guido elke maandagavond met hem doet, dan passeert Stan de revue. Dus het is allemaal wel een aantal stappen professioneler geworden. En op het gebied van lifestyle denk ik ook dat hij ja, echt ontzettend aan het groeien is. Ja, en hij zit gewoon nu op een stijgende curve. En we zeggen dat de hele tijd, Stan, je staat er goed voor. Maar dat heeft hij wel te danken aan het feit dat ja, er veel meer planning zit. Er zit veel meer structuren. Dus steeds minder wordt er afgeweken van het schema. Zijn rust, de nappies die hij af en toe tussendoor doet. Met de voedingskundige nu samenwerken. Dus ja, zo werkt het uiteindelijk wel gewoon in topsport.
Af en toe, je werd 3 minuten voor deze poppenkast, werd je wakker, Stan.
Ja. Ja, er stond er ineens Pim Bijl in mijn telefoon. Kan je 2:15 beneden staan? Terwijl het
2:30 was.
Terwijl het 2:30 was.
Ja, maar jij zei zelf ook van, ja, weet je, want ik vroeg nog net voor deze podcast. Ja, vroeger vond je dat lastiger om 's middags te slapen. Ik zei, ja, maar ik heb nu ook gewoon de rust, ik doe mijn telefoon weg.
Ja.
Kijk, uiteindelijk we hebben het er net over gehad. Ja, Stan heeft gewoon een baan. En dat moet ook, want ja, er moet toch de schoorsteen moet toch roken. Nou, mooi dat je bij je ouders nog natuurlijk in een huisje woont en een mooie plek. Maar er moet wel uiteindelijk ook geld verdiend worden. Dus het is continu ja, voor hem ook balanceren en op zoek gaan naar ja, hoe kan ik goed trainen en tegelijkertijd optimaal rusten en herstellen.
Ja, ik hoorde jou bijvoorbeeld, hè, je zit natuurlijk gewoon, inmiddels zitten we hier al anderhalve week ontbijtzaal, tijdens loopjes, 's avonds aan het diner. En je zei, als je dit vergelijkt met hoe ik hier precies een jaar geleden zat, mijn krachttraining is naar een hoger niveau, ik was toen zo slap als spaghetti, zei je. Hè, als je het vergelijkt met wat je nu doet en wat je nu voelt.
Nou, ik was slap het dweil, ja, echt waar.
Ja. Ja?
Ja, ik was echt heel slap. Ik kon echt vrijwel niks. Weet je, ik had krachttraining, dacht ik van, nou, als hardloper heb je dat echt niet nodig. Maar Guido, die hebben het echt attent gemaakt van Stan, daar ligt echt gewoon wel een hele, nou, daar ligt gewoon de winst, weet je. Je bent echt heel slap. Dus eigenlijk direct naar Rotterdam vorig jaar, de weken na, toen ik herstelde was in Rotterdam, ben ik direct begonnen met krachttraining en het constant 2 keer in de week gedaan. En nu, nou, Michel hebt het wel gezien, ik gooi best wel wat gewichten met deadliften en squatten.
Even een voorstelling te geven. Dus vorig jaar was ik hier met Stan in Vasco da Gama in de gym. En toen deed hij volgens mij een stang in zijn nek. Moest hij wat lunches doen. En na 4 lunches begon hij te trillen op zijn benen.
Ja.
Nu is hij gepromoveerd naar Alcazar. Dat is een mooie ruimte met allemaal Olympische halters. En nu is hij aan deadliften met 80 kilo. Dus ja, dat heeft hij mooi opgepakt. En daar zie je wel meteen dat zijn vruchten afwerpt.
En je werkt met een internist, laat je bloedwaarden regelmatig checken. En je hebt een diëtist, geloof ik, hè? Krijg je, of geen diëtist, ja, maar een voedingsdeskundige.
Voedingsdeskundige, ja.
Precies.
Ja.
En die checkt dan wat je hebt gegeten, wat je hebt gedronken. En toen kwamen jullie erachter dat er nog wel wat bij mocht, hè? En wat dingetjes aan mochten worden gesleuteld. Waar kom je dan bijvoorbeeld achter?
Nou, ik was mezelf nooit echt bezig met voeding. Weet je, ik was, het ging altijd wel lekker, het rommelde altijd wel aan, zeg ik altijd maar. Het was altijd maar van, ik deed wat goed bij me voelde. Ik ben ooit begonnen bijvoorbeeld met amandelmelk in de ochtend met havermout. Toen zei de voedingsdeskundige tegen mij van, waarom neem je amandelmelk? Ja, ik zeg, ik ben ooit mee begonnen en bevalt me prima. Weet je, ik kon er heel goed op lopen. Weet je wat in
amandelmelk? Er zit natuurlijk helemaal geen eiwit in.
Er zit helemaal niks in amandelmelk. Het is gewoon eigenlijk niks. Dus waarom neem je geen halfvolle melk? Ik zeg, ja, ik heb er nooit bij stilgestaan. Ik kan er goed op lopen. Dat zijn allemaal van die dingetjes, om een voorbeeld te geven, van daar was ik nog niet heel erg mee bezig. En ook bijvoorbeeld met sportvoeding. Ik was niet heel, ik wist wel, koolhydraten is heel belangrijk voor het hardlopen. Maar sinds dat je marathonloper ben, dan zijn koolhydraten gewoon essentieel. En ook eiwitten, ja, het is niet zo essentieel misschien als koolhydraten, maar ik heb eiwitten nodig om goed te kunnen herstellen. En ik ben er echt zo, ik ben er echt wel heel serieus mee bezig. Van als ik klaar ben met de training, denk ik van, ik moet zo snel mogelijk naar het hotel, gewoon om zo snel mogelijk ook weer die koolhydraten en die eiwitten aan te vullen. En wat ik nu bijvoorbeeld ook zie in deze groep, van ja, het is een training, je hebt een hele goede kwaliteitstraining gedaan. En iedereen is best wel in euforie, van sommigen, of ja, blij, van, het is afgerond, het is toch wel een, je tikt toch even de box af. Maar voor mij is die box aftikken is eigenlijk pas als je in het hotel bent geweest, je bent gedoucht, aangekleed en opgefrist en je hebt je shake met koolhydraten en eiwitten binnen. Voor mij is dan pas is de box afgetikt. En dat was vorig jaar totaal niet zo. Weet je, toen was ik, dacht ik van yes, ik heb een training gedaan. Maar dan duurde het bijvoorbeeld een 40 minuten voordat ik dacht van nou, ik ga wat eten. Weet je, en dan gooide je een broodje naar binnen. Maar ja, of wel wat kwark, maar dan had je bijvoorbeeld geen idee wat de hoeveelheid kwark die je nodig had, of dat voldoende is. En nu ben ik er echt best wel mee bezig.
Het gaat in alle opzichten gewoon veel professioneler en veel strakker. Pim, zoals je hebt gemerkt, heeft Stan echt behoorlijk veel humor. Dat je echt met hem kan lachen. Maar soms dan weten Guido en ik ook niet of dit nou, of hij wel eens humor gebruikt of dat hij iets serieus neemt. En soms kan het ook nog wel eens een combinatie van zijn. Wat een van de dingen was ook bijvoorbeeld dat Guido was met Stan onderweg naar de halve marathon in Breda.
NK.
En toen gingen ze dus samen het race, wat wij ook wel eens met jou hebben gedaan, een gameplan en een raceplan. Nou, dat maakt Stan inmiddels ook gameplan, omdat ja, het geeft gewoon vastigheid, hè Stan?
Ja, het geeft me wel vastigheid. Ik moet wel zeggen, wel beperkter dan Pim, want Pim heeft altijd nog een gameplan bijvoorbeeld na de finish. En ik heb alleen een gameplan tijdens de game, dus
ja. Ja, Pim heeft een gameplan, gele kanarie.
Gele kanarie, ja.
Daar wil jij uiteindelijk ook nog eventjes. Dat moeten we even nog later bespreken. Ja. Naar Rotterdam.
Daar kan ik leren. Ja, kan we gaan leren.
Stan gaat met Guido mijn gameplan en raceplan maken van Rotterdam, de marathon. En daarna ga jij met Pim ook een gameplan en raceplan maken. Maar dat heet raceplan, gameplan, gele kanarie.
Ja.
Maar goed. Pim is eventjes stil, die is een beetje even naar achter geschoven, maar hij knikt wel eventjes, dat gaat goed komen. Knipogen erbij, dat komt goed. Maar dus onderweg in de auto na het NK in Breda en ik had al even met Guido gebeld, van, nou, wat zou realistisch kunnen zijn? Ja, het is, nou ja, weet je, ja, medaille zou wel heel mooi zijn, maar het is gewoon wel best wel sterk bezet. Hij is misschien nog niet zo ver als dat hij zou moeten zijn. Hè? Ik denk dat je toen net uit een blessure terugkwam of een pijntje of iets dergelijks, maar...
Ja, ik kwam uit een blessure terug. Ik was gewoon niet goed.
Jij was niet goed?
Nee.
Hij was niet goed. En dan zit in de auto van, nou, oké, Stan, het wordt morgen warm weer, wat denk je er een beetje? Nou, hij zou wel voor een medaille willen gaan. Oké, maar ja, hoe zouden we dat dan beste kunnen aanpakken? Nou, oké, wel weer meer vanuit achteruit. Nou, ik zal de details even besparen van het raceplan. Maar uiteindelijk zegt, hoor ik later die wedstrijd. En dan hoor ik dat Stan wel vrij snel eigenlijk gewoon met de top 3 mee aan het jagen was. En op een gegeven moment kapot ging. Dus ik zeg tegen Guido, hoe zat dat met dat raceplan van jullie? Want volgens mij ging dat niet helemaal goed. Dus nou ja, ik ook nog even Stan gebeld van Stan, ik wil even met jou even evalueren. Van, we hebben een plan gemaakt, maar dat ging niet helemaal volgens plannen. Hoezo niet? Nou, we hadden tot dat plan gemaakt. Ja, maar ja, ik zei tegen Guido nog, ik klap er gewoon in.
Ja, Uiteindelijk dacht ik van, keertje, dan sta je, ik weet met Guido, heb ik dit besproken de dag van tevoren. Guido zegt, hou je gewoon aan je plan, maar ga niet te gek doen bij de start. Maar ja, weet je, het is een NK en ik voelde me die dag best prima. Mijn voorbereiding was slecht, maar als je die dag heel goed voelt, dan denk je van, we gaan het toch proberen. Dus ik klapte er gewoon bij de start in, ik ging met die gasten mee en die gasten waren gewoon echt goed. Ja, toen liep ik mezelf wel gewoon best wel snel kapot. Ook omdat ik, wat ik net zei, ik ben geen mooi weerloper. Oh, het was bloedheet in dat Breda. Dus ik kookte mezelf helemaal over eigenlijk.
Het is ook een beetje wielrenner, hè? Van, goede benen. misschien is het mijn dag. Ja. Nee, maar weet je, dat soort dingen die gebeuren ook en die moeten ook gebeuren. Alleen, ik denk dat ook steeds... En we zeggen altijd van, die humor en die moet u echt volledig inzetten. Alleen dat impulsieve en er zijn momenten dat daar zijn we nu langzaam een beetje eruit aan het halen. En dan zie je ook gewoon wel dat rendeert. Dat het gewoon... met de onbevangenheid tegelijk, maar wel, er moet een plan achter zitten waar je vervolgens weer op kan evalueren en weer op door kan voor de volgende races.
Ik denk dat er een samenloop van omstandigheden was dat het ook een NK was. Ik voelde me goed die dag. Ik dacht, ik ga er gewoon voor, weet je. En toch...
Ik vind dat overigens echt een eigenschap. Kijk, je kan... Namelijk wel eens in aanloop naar een wedstrijd, de dag ervoor, de dag daarvoor, een beetje twijfelen. Ben ik wel goed genoeg? Heel vaak bij een van je laatste loopjes ga je twijfelen of je de juiste vorm wel hebt. Ook als je hem wel hebt, zeg maar. Jij hebt nu te maken met een mindere voorbereiding.
Ja, je kan het ook andersom hebben, ja.
Maar zeg maar dat jezelf ook een beetje in de maling nemen, opladen en toch heel scherp staan en denken, kom maar op. Dat is een eigenschap. Alleen daar hoort dan toch een realistisch plan bij. Het is een beetje allebei, weet je wel?
Ja, ik heb het ook andersom een keer gehad. Dat ik een perfecte voorbereiding heb gehad. Ik weet nog dat we rammen loopt, ook het NK van 2 of 3 jaar geleden. Toen heb ik ook die wedstrijd had ik uiteindelijk gewonnen. Ook met, ik denk met 20 centimeter verschil ten opzichte van Villamontes, hoe echt in de eindsprint. Ja, ik was, die hele voorbereiding ging perfect en ik wist gewoon dat ik goed was. Alleen op die dag zelf, ik voelde me gewoon echt slecht. Ik dacht, ik ben een beetje ziek. Maar ik dacht, een beetje ziek, joh, het zal tussen mijn oren zitten. Ik ga gewoon van start. Maar ik voelde al na 5 kilometer aan, het ging niet zo lekker. En Stan Schipper deed ook mee die dag. Ja, en die zat alleen maar het kop te beuken. Ja, en die had er een tempo in liggen. Die had er gewoon, ja, die was ook gewoon super fit. Ja, en ik had het toch zwaar. Ik lag een paar keer eraf, weet je. En ik dacht, ik beuk gewoon door. Ja, en die laatste ronde zit ik er dan toch bij. En toen werd ik uiteindelijk eerste Nederlander. Alleen, ik kwam over die finish, moest het podium op. Ik voelde me echt zwaar beroerd. Maar gewoon beroerd van echt ziek zijn. En ik pakte die NK-medaille, ik zat claim aan, ik dacht, ik ga uitlopen. Ik stapte in de auto, ik heb die autorit gewoon geslapen. Ik was echt helemaal kapot. En toen heb ik mezelf wel echt flink over de limiet gepusht. En toen 2 weken na liep ik ook het EK Cross. Nou, er werd helemaal niks, eigenlijk ook puur om deze reden. Ik had me echt zelf ook helemaal over mijn eigen lichaam gewoon te ver gepusht op dat moment.
Ja, maar dan zie je dus wel dat je met één keer... Je voelt het ergens al aan. Je voelt het ergens al aan. En toch zet je even het verstand op nul eigenlijk. Je gaat er gewoon doorheen. En dan zie je wat er dan op die ene dag nog kan. Dus ergens, ja.
Ja, dat is dan wel precies op die ene dag. Want de volgende dag werd ik echt gewoon... dan merk je dat zeker. Weet je, toen was ik gewoon echt goed ziek. Goed ziek. Echt ver over mijn limiet gegaan, ja.
Hey, nog heel even, want we vlogen er net doorheen, want toen was je alweer bij terugkomst en dat je terugkeerde en Michel heeft de Olympische limiet gelopen en al je Strava-kommetjes gepakt. Maar je zat dus in Portland met een scholarship, een studiebeurs. Hoe was die tijd daar dan?
Die tijd daar was fantastisch. Ik heb een prachtige tijd daar gehad in Portland. Ik heb daar in totaal 1,5 jaar gestudeerd, daar op locatie en nog 1,5 jaar thuis vanwege corona. Het was een beetje een situatie zo dat ik was afgestudeerd met mijn hbo. En eigenlijk afgestudeerd, corona brak uit. En eigenlijk vanaf dat moment voelde ik zelf al aan van, joh, dit is niet binnen 2 of 3 maanden weg, weet je. En ik had nog wel zin in een studie eigenlijk. En ik had altijd die mogelijkheid klaar liggen om daar in Amerika te gaan studeren. En ik wist nog van dat jaar was ik ook op trainingskamp met Noah Schutte. Die afgelopen week onder de 28 minuten heb gelopen. Ja, die had in Portland gestudeerd en die heeft me ook een beetje geënthousiasmeerd nog meer voor Amerika, dat verhaal. En toen ik mijn HBO-bachelor binnen had, had ik eigenlijk weer teruggereageerd op een oud bericht van de Portland coach van ik sta er toch wel voor open. En toen ben ik eigenlijk daarheen gegaan in september.
Wat is je beste loopverhaal vandaar?
Ja, ik was op een gegeven moment, ja, als Nederlander ben je toch wel die directste. Gewoon echt vrij direct. En ik durfde wel op mensen af te stappen, eigenlijk. Zeker ten opzichte van Amerikanen, waar je toch wel een bepaalde autoriteit hebt. Of ze durven zichzelf niet uit te spreken. En je leeft ook met mensen, of in een groep, met heel veel diverse culturen. Op een gegeven moment, hadden wij op een gegeven moment een locker room. Dat is eigenlijk de kantine waar we eigenlijk onze spullen neerzetten. En dan maak je altijd grappen en grollen, weet je. Dan verzamel je altijd voor de training. Maar we hadden een hele groot team. 30, 40, voor maar 45 man op de max. Van verschillende achtergronden, verschillende interesses, verschillende denkideeën. Ja, en ik kwam als laatste die locker room binnen. En het was best wel stil, weet je. En was voor een zware training. Ik zeg, kom binnen. Ik zeg, what up, bitches? Ja, en dan is het wel heel mooi met de emoties in de kamer. Weet je, ik loop met een staal gezicht. Ik toont geen emotie, rechtdoor naar mijn lokker. En mijn Ierse huisgenoot liep achter mij, die ging observeren. Ik zeg, hoe waren de emoties? Hij zegt, dit was fantastisch. Hij zei, de ene was boos, de andere moest lachen, de andere was... Ja, die wist niet wat hij moest doen. Ja, dan heb je toch wel het typische... die verschillen in Amerika zijn zo groot. En dan merk je met zo'n opmerking werk je dat wel. Van ja, sommigen kijken echt best wel boos schijnt. Ja, ik keek niet naar ze toe, maar sommigen lagen ook helemaal dubbel, weet je. Van, wat is dit? Maar ja, na een paar maanden weten ze wel van, oh, dit is... Het
is Mr. Neeston.
Het is Mr. Neeston, ja.
Ben je een betere loper daar geworden of kan je dat niet zeggen?
Ik heb wel bepaalde dingen geleerd. Ik was wel zelfstandiger geworden. Je leeft toch wel in een ander land anderhalf jaar op jezelf. Dus dan, dan moet je ook dingen zelf redden. In een andere taal. Ik ben geen talenwonder, maar ik spreek nu vloeiend Engels.
En Pools, toch?
Ja, ik heb... ik had het hier eergisteren met jou ook over. Van Pools team was gearriveerd. Ja, toen gooide ik wel op van, ja, ik heb een paar jaar natuurlijk met Polen gewerkt, met mijn vader in de tuin. En die Polen wilden ook een klein beetje Nederlands leren. Ja, en ik wilde een klein beetje Pools leren. En dan krijg je natuurlijk de woordjes te leren die je niet eigenlijk zou, in eerste instantie zou moeten leren. Ja, dat zijn wel mooie dingen, ja.
Je mag er eentje gewoon in de PC erin gooien.
Ja? Ja. Ja, om een verhaal te vertellen van... op een gegeven moment had ik best wel een goede band met één Pool. En die zei de hele tijd tegen zijn vriendin, maar die werkte er ook. We hadden een stelletje aan het werk van Zapier Dalai. En dat betekent zoiets van godverdomme doorwerken. Nou ja, die vriendin kon het helemaal niet hebben. Die zei, wat zeg je nou tegen hem? En die jongen vond het helemaal prachtig dat ik dat ook weer tegen hem ging zeggen. Maar op een gegeven moment, we zitten natuurlijk met tuinders in een tuindersgebied bij elkaar. Die andere tuinders, die hebben ook Polen. Dus ik zeg tegen hem van, ik ga hem gooien. Dus ik naar die andere groep tuinders die ik helemaal niet ken. Zapje Dalai, ja. Weet ik veel wat het betekent. Ik heb het totaal, ja. Ja, dus dat was wel, het zijn wel mooie momenten, ja.
Ja, gewerkt hebben ze daar, hè?
dan kijken ze heel verwarrend van, wat is dit nou weer, weet je? Ja. Wat moet die jongen nou?
Maar ik kan me wel voorstellen, als je gewoon tuinderfamilie Beverwijk,
ja.
met Gerard was het geloof ik, hè?
Ja.
Gerard en Tini die daar gewoon van licht tot licht aan het werken zijn. En je zit dan in je eentje ineens anderhalf jaar in Portland. Ja, dat moet een levensveranderende ervaring zijn, dat kan haast niet anders.
Ja, nee, dat was het ook zeker. Ja, dat is... de eerste paar maanden ging me eigenlijk ook wel gelijk goed af. Het viel gewoon. Ik had er gewoon een klik met de groep. Ik had een klik met de coach. Ik zat er lekker in met school. Ik haalde eigenlijk gewoon wel Maar ja, ik liep er wel makkelijk doorheen eigenlijk. Ik kan ook wel redelijk goed leren. Misschien heb ik dat ook wel als voordeel. En het interesseerde me ook. Weet je, ik zat in Amerika in een privéschool. En daar moest ik wel een beetje aan wennen. Want ik kwam in de klas en ik dacht... Ik was de enige die, wat is het, 24, 23, 25 jaar was of zoiets. En ik was veruit de jongste. En dan krijg je gesprek met andere mensen. Wat doen jullie? Nou ja, de ene heeft een hele hoge positie daar. De andere heeft een hele hoge positie bij Nike. Ja, dan denk je van... daar leer je ook wel wat van. Dat vond ik super interessant. Maar dat was voornamelijk de switch.
Ja. Hey, nu ben je alweer een tijdje terug. We hebben het net gehad over je professionaliseringsslag.
Ja.
We hebben het gehad over je goede vorm. We hebben het gehad over dat hier eigenlijk de grotere sessies gewoon weer raak zijn. Wat wil je nog? En wat wil je op 14 april?
Nou, ik heb met Guido en Michel wel gisteren besproken dat ik nog wel het liefst nog een paar procent beter wil worden. Maar wat ik op 14 april wil doen, het liefst zo hard mogelijk lopen natuurlijk. In ieder geval een hele hap van de PR afhalen, want nu staat het 2:14. En ik denk dat het wel over minuten gaat. Een specifieke tijd durf ik nog niet echt te zeggen. Dat is echt wel, het hangt ook van de dag af, het weer. Dat is wel lastig om te zeggen, maar ik wil in ieder geval wel een paar minuten eraf van afhalen. En het is natuurlijk ook het NK. Dus kijk, Abdi, normaal gesproken staat wel met kop en schouders boven de rest. Maar daarnaast wil ik ook gewoon meedoen om medailles. Ja.
Ja, het is vooral, Stan moet vooral leren het spelletje te beheersen van de marathon. En het valt of staat natuurlijk al eerst met een voorbereiding. En die verloopt nu heel erg goed. En straks zitten de trainingen erop. We komen nu nog een aantal weken hebben we te gaan. We zitten hier nog een dag of 5. Weer terug naar Nederland. Weer aan het werk. En dan is het gewoon belangrijk gewoon dat we toch zoveel mogelijk zijn agenda vrij houdt buiten het werk om. Goed voor zichzelf zorgt. Ja, en dan met een slim plan die marathon gaan benaderen. Waarbij je jezelf wel de kans geeft om een optimale marathon te lopen. Dus we hebben natuurlijk wel een beetje een indicatie naar welke tijd dit toe gaat. Maar wat vorig jaar nog niet lukte, was echt alles eruit halen uit die marathon. Ik had echt in de problemen in de laatste fase. En dat gaan we nu natuurlijk proberen te voorkomen. En je merkt wel al, er wordt bijvoorbeeld ook al heel veel over tijden gesproken. En over Olympische limieten. En er zijn allemaal Nederlanders die dan daarover praten. Van ja, maar ik ga daarop weg en ik ga daarop. En ik hoor dit soort groepen. En wij proberen wel een beetje rust in de tent te houden. Van joh, Stan, jij doet gewoon je ding. Wij gaan ons druk maken om wat voor groepen er allemaal gaan ontstaan, hoe we dat gaan organiseren. Het enige wat jij maar straks moet gaan doen is gewoon keiharde laatste 10 kilometer kunnen lopen en alles eruit halen wat er in je zit. En dan zouden wij echt super, super blij zijn en super tevreden. En dan kunnen we ook daar weer op voorborduren. Maar het spelletje beheersen van de marathon, dat is de essentie. En uit welke tijd daaruit gaat monden, dat gaat sowieso een PR worden, want dat is 2:14, nou ja, en hij is veel beter dan vorig jaar. Dus dat zou wel heel mooi zijn. Maar vooral, vooral de goede dingen blijven doen in de komende tijd.
En over na 14 april, weet je nu nog gewoon nog niet, hè? Het is alle ballen op die ene marathon. Dat je doorgaat, staat natuurlijk vast. Dat je nog andere marathons gaat lopen, staat vast. Maar waar anderen hier aan de eettafel aan het filosoferen zijn over welke majors nog en later in het jaar, zijn jij nee te schudden. Daar heb je even op dit moment helemaal niks mee.
Nee, de mensen in mijn omgeving die weten gewoon 14 april wil ik het gewoon laten zien. En dan wil ik gewoon knallen. En daarna heb ik gewoon een lege agenda tot het weekend daarna. Vriendenweekend, ook belangrijk. Dus vinden ze wel leuk dat ik dit zeg. Maar dan heb ik gewoon even weer, dan is de druk, moet ook wel een beetje van de ketel. En dat is wel belangrijk, dat je gewoon weer even ontspannen bent, even weer uit die topsportscope. Want dat zit ik nu wel echt, weet je, het is nu wel, wat ik nu de laatste paar weken doe, is echt gewoon autistische routine. Het is gewoon constant hetzelfde. Maar ja, daar word je sociaal niet echt beter van. Dus nee, het is wel goed dat ik na 14 april eventjes weer gas terugneem. Even weer, weer dingen gaan doen. En dan dingen doen na, anders dan topsport. Maar eerst 14 april.
Hey Michel, volgens mij ging dit voor iemand die voor het eerst aanschoof bij een poppenkast. Voor ons twee die gewoon één microfoon liefdevol hebben gedeeld, ging het eigenlijk best aardig volgens mij. Hè?
Ja, ik vind het ook. We zagen van jou, in hoeverre is het dan zichzelf voor het eerst met zo'n podcast? En ik heb gewoon de stand gezien zoals hij altijd is.
Jij kent hem het beste, ja. Maar natuurtalent.
Ja, zeker, zeker. Dat moeten we nog een keer doen.
Ja, ik ken hem ook goed, toch? Je hebt een familie, DPG-familie.
Ja, precies. Maar we kunnen net zo goed ruilen. Dan loop ik volgend jaar wil ik voor de 2-10 en dan neem jij mijn podcast over. Dat kunnen we ook wel afspreken.
Ja, sta ik in ieder geval wel sneller bij die gele kanarie.
Ja, ik heb het al gezegd, hè, Stan. Ik kan heel veel van jou leren. Ik zie je bepaalde, gewoon alleen al door te kijken. Soms door de dingen die je zegt, maar ook alleen al door te kijken. En dan denk ik, ja mooi, daar moet ik in zekere zin naartoe. En dan heb ik het niet over de tijden, maar gewoon, hè, je kan van iedereen wat leren. En jij kan ook wat van mij leren, heb je al gezegd. Gewoon, zeker. De marathon houdt niet op bij de eindstreep. Dat is zo'n groot misverstand. Er hoort nog een hele leuke euforische middag en avond en wellicht nacht na. Dat hoort erbij. Dat is één evenement is dat. Dat hoort allemaal bij die 42 kilometer en 195 meter.
Zeker, zeker. Dus, nou, hopelijk dat ik in Rotterdam kan knallen en dat ik daar zo snel mogelijk heen kan. Ja. Als jij de dopingcontrole mogelijk kan uitstellen, dan...
Jij weet in zijn gameplan waar zijn fiets staat met zijn sleuteltje onder het zadel, hè? Ja, ja precies. Nou,
Pim in detail.
Ik kom dit jaar aan bij zijn fiets en ik denk, waar is dat ding?
Ja, nee, om het even te schetsen, ik had natuurlijk gewoon, ik ben bezig met mijn raceplan en hoe ik mijn PR wil lopen. Maar ik ben ook bezig met waar zet ik mijn fiets neer, hoe fiets ik dan daarmee naar mijn vrienden, wie ga ik dan aanmoedigen en hoe komen we daarna zo snel mogelijk in de gele kanarie. En wie heeft er dan bijvoorbeeld een warme trui, jas, mobiel en mijn broek mee. Ja, al die dingen zijn gedacht, Stan. Dat hoort er allemaal bij. Roze koek heb ik van mijn vader geleerd natuurlijk. De man die zijn marathons op roze koeken en cola zonder prik heeft gelopen.
Ja, dat is wel jammer dat ik mijn opa en oma niet kan uitnodigen. Ze zijn een beetje te oud. Die staan niet langs de kant met een chocomelletje.
Nee.
Ik ga nog wel eventjes erover nadenken om misschien met je mee te gaan, Piet.
Ja. Ja, iedereen is uitgenodigd. Het is er druk genoeg. En sterker nog, in het begin is het zelfs iets te druk. Maar nee, is genieten. Hoort er allemaal bij. Stan, wij gaan hier gewoon nog een paar dagen iets door. Zonder microfoon. Althans, dat lijkt me voor iedereen ook wel verstandig, toch? Zonder microfoons. Er staat nog één echt mooie training op het programma hier in Portugal, hè, Michel?
Ja, zeker. We hebben nog een marathontraining waarbij we rondom het marathontempo gaan lopen. Wat sneller. 7 kilometer, 6 kilometer, 5 kilometer, 4 kilometer, 3 kilometer, 2 kilometer, 1 kilometer. Mondvol. Met pauzes tussendoor van 3 tot 5 minuten om weer te kunnen hergroeperen, waaronder met jou. Jij doet die 7 dan niet.
Even niet.
Even niet. En dan is het zondag nog een lange training. En dan zeggen we niet, het zit erop. Want dan zijn het nog hele lange 2 weken, heb ik. Ja. Dat vind jij niet zo fijn, dat vindt niemand fijn, denk ik. Ja. Maar dan is het wel fine-tunen.
Ja.
Dan is het vooral veel, nog wel rondom marathon tempo lopen, maar niet meer zo lange blokken. Wat meer weekvolumes naar beneden. En dan moeten de mannen er klaar voor zijn.
Ja, ik zie het wel zitten.
Ik zie het ook wel zitten.
Stan, bedankt. Michel, bedankt. Rest mij alleen nog te zeggen dat ik... Ik vond dit geslaagd, maar ergens heb ik Erik Brommert gemist. Dus die zit de volgende aflevering, zit die gewoon uiteraard zoals het hoort weer naast of tegenover mij. En verder blijf lopen, blijf luisteren en tot de volgende Pacer.
Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
As ready as can be, ja.
Ik ben er klaar voor.
Denk het wel.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
Die klok maakt je wel zenuwachtig.
Een unieke podcastserie van de ondernemer, waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt, ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, ik ben het waard.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.
Q-Music's Wanted. Wanted, Domien. Blijft Domien verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.